Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
Economenpanel.
Hoe stabiel is ons financiële stelsel? En uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat Nederlanders vorig jaar meer geld hebben gespaard dan ooit tevoren. Wanneer gaan ze dat geld weer laten rollen? Dat en meer bespreking in het Economenpanel. En daarin zit Esther Barendrecht, hoofd van Rabo Research. En Luc Abe, hoofdeconoom bij Van Lanschot Bankiers. Welkom beiden. Laten wij beginnen met het IMF-rapport over de wereldwijde financiële stabiliteit. Daaruit blijkt dat de organisatie verschillende zorgen heeft over het verloop van dit jaar, 2021. Waaronder de capaciteit van banken om het einde van de staatssteun het hoofd te bieden. Maar ook een ronkende aandelenmarkt die zich geen enkel besef lijkt te vertonen van risico's. Luc, wat vond jij van dat rapport?
Eigenlijk niet zo heel verrassend. Hè. Het is hun taak in dat rapport om te wijzen op de risico's. En dat hebben ze dan inderdaad ook gedaan. En de zaken die ze aanhalen, ja, daar kan je wel inkomen. Anderzijds, als je kijkt naar buffers van banken bijvoorbeeld, en je vergelijkt dat met 12, 13 jaar terug, bij het begin van de grote financiële crisis, ja, dan is daar toch wel het een en ander opgebouwd. Ondertussen. Dus de situatie is helemaal anders dan toen. Wet en regelgeving is ook significant aangescherpt. De compliance afdelingen zijn zowat de enige groeisectoren binnen de bankwereld deze dagen. Dus ja, moeten we dat in de gaten houden? Zeker. Moeten we daar acuut ongerust over zijn? Dat niet op dit moment, denk ik.
Dus eigenlijk kan het IMF weinig anders dan dit concluderen. Ja, we hebben onze zaken geleerd en lessen geleerd vanuit de vorige crisis. En nee, dat wil niet zeggen dat er nooit iets kan gebeuren, Luc.
Nee, dat klopt inderdaad. Hè. Nu, het IMF blaast daar ook warm en koud tegelijk. Hè. Want ook in dat rapport staat dat het cruciaal is, dat het heel belangrijk is, dat vanuit beleidsmakers, zowel vanuit monetaire beleidsmakers, centrale banken, als vanuit de begrotingen, dat de steun die de voorbije maanden uit de hemel is komen vallen, dat die voldoende lang wordt aangehouden tot die reële economie echt terug op de been is en voldoende hersteld is. Dus enerzijds wordt er gezegd van kijk, dat ruime beleid dat uiteindelijk gefinancierd moet worden, we moeten dat lang genoeg aanhouden. Anderzijds wordt er gezegd, ja jongens, let op. En dat is ook een taak om dat op die manier te formuleren. Hè. En een laatste puntje daarbij, of een bijkomend puntje. Ja, je moet naar die bankwereld kijken met een blik van hoe gaan banken naar de toekomst toe eigenlijk hun verdienmodel terug op poten kunnen zetten? Waar verdient een bank geld aan? Aan het op korte termijn lenen van geld en dan op lange termijn uitlenen van geld. En de winstmarge is het verschil tussen de korte termijnrente en de lange termijnrente. Los van COVID, los van corona, de jaren ervoor was daar ook al een issue dat je in de gaten moest houden. Die vlakke rentecurve, zowel de korte rente is laag als de lange rente is laag. Ja, dus qua winstpotentieel voor banken, ja, is dat een heel eind minder geworden. Dus dat is een structureler issue eventueel, los van corona, hoe gaan we die bankwereld opnieuw rendabeler kunnen maken? En een rendabele bankwereld, ik weet dat klinkt niet populair vaak, maar die rendabele bankwereld is wel noodzakelijk om de reële economie te financieren, dus ook je economische groei te financieren.
Esther, wat is jouw eerste analyse nadat je dat rapport tot je had genomen?
Nou ja, het is inderdaad, eigenlijk wijst het IMF ook op een best wel delicate balans die we met elkaar moeten vinden in deze crisis. En dat gaat erover dat enerzijds wil je dat banken op een gegeven moment weer de financiering van de economie gaan overnemen. Want die gebeurt nu natuurlijk best in hele grote mate ook door de centrale banken en natuurlijk door overheden die allerlei steunmaatregelen hebben opgetuigd. En anderzijds moeten die banken daar natuurlijk ook kritisch in zijn, hè, als ze weer meer gaan financieren. Want ja, ze moeten natuurlijk krediet verliezen in de toekomst zoveel mogelijk onder controle houden. Dus dat is een soort van soort van lastige balans waar ook de centrale bank op dit moment voor staat. Die hebben aan de ene kant natuurlijk voorzien ze die banken van heel veel liquiditeit om de kredietverlening te kunnen blijven doen. En anderzijds, vanuit hun toezichtrol, vragen ze ook van banken dat ze wel voorzichtig zijn en kritisch.
Ja.
En dat is op zich ook hoe het hoort. Maar in zo'n hele ingewikkelde economische situatie, best een lastige opgave.
Maar wat is er nog over van de bereidheid om die kredieten te verstrekken? Ik hoor mezelf bijna praten, want dit vraag ik bijna wekelijks. Maar ook omdat het nog steeds relevant is. De banken zouden deze keer de oplossing zijn en niet het probleem. En nu zie je toch, en daar is iets voor te zeggen, omdat ze natuurlijk hun eigen positie in de gaten moeten houden en hun eigen buffers onder controle, dat ze wat strenger worden, Esther. Ik denk dat jij dat ook wel kunt signaleren ergens. Dat is dus begrijpelijk, maar tegelijkertijd remt dat misschien economische groei of zorgt ervoor dat bedrijven net wel kopje ondergaan.
Ja, nou ja, kijk, daar heb je natuurlijk allerlei maatstaven voor. Bijvoorbeeld de ECB doet dan een survey onder banken. Dat hebben ze ook pas weer gedaan. En dan blijkt er dat er in Europa breed toch wel verkrapping van de kredietcondities plaatsvindt. Ja. Met andere woorden, banken zijn dus inderdaad wel wat voorzichtiger aan het worden. Anderzijds heeft bijvoorbeeld de NVB, die hebben ook zo'n coronamonitor waarin ze meten hoe de kredietverdeling door Nederlandse banken gaat gedurende deze crisis. En die hebben vorige week toch vooral gewezen op de kredieten die wel worden verleend en hoe klanten daarbij worden geholpen. Dus het is denk ik een genuanceerd beeld daarbij, eerlijk gezegd.
En het laatste bijkomende punt van Luc, namelijk dat voor corona de vraag al was, hoe zorgen banken dat ze er stabiel voor staan? Hoe verdienen ze hun geld? Dat stond al onder druk en dat zal de komende tijd niet beter worden vanwege die aanhoudend lage rente. Wordt dat niet het grootste probleem, het grootste onderliggende probleem?
Nou, dat is zeker inderdaad al een tijd gaande en blijft ook lastig in de renteomgeving die we nu zien. En dat betekent dat banken dus heel erg kritisch moeten zijn op de kosten. Dat zijn ze ook. Dat ze misschien ook wel uit andere soorten diensten steeds meer verdiensten moeten zien te halen. Dus niet alleen maar op die rentemarge, maar ook bijvoorbeeld door te bemiddelen in overnames of andere soorten diensten die je kunt voorstellen. Ja, en tenslotte is natuurlijk ook nog en dat is niet zozeer voor de banken, maar denk voor Europa als geheel. Wat natuurlijk ook kan helpen, is dat we de financiering van ons bedrijfsleven niet helemaal volledig afhankelijk moeten maken van banken, maar dat je daar ook de kapitaalmarkt een grotere rol in gunt, zoals dat bijvoorbeeld in Amerika het geval is. Nou, en dat vraagt dan weer dat er op Europese gebied van Europese regelgeving allerlei stappen gemaakt worden. Dat is niet 1, 2, 3 geregeld, maar denk ik voor de lange termijn wel een belangrijk perspectief om hier ook in te brengen.
Zie jij dat ook als een idee voor de toekomst, Luc?
Nee, dat is zo. Dan gaat het over die Europese kapitaalmarkten bijvoorbeeld. Hè. En daar wordt al heel lang aan de weg getimmerd. Maar dat gaat mondjesmaat. Hè. Want het is een heel ingewikkeld proces. Om maar één concreet voorbeeldje te geven. Als je dat doet, als je zegt van je mag Europees geld ophouden en je gaat ook de Europese financierder of belegger aanspreken, dan betekent dat bijvoorbeeld dat je faillissementswetgeving in al die verschillende landen op elkaar afgestemd moet worden. Hè. En dat is maar één voorbeeldje, want heel veel landen begrijpen wel van gewoon zo'n eengemaakte Europese kapitaalmarkt, dat zou goed zijn voor de economie. Maar als daar tegenover staat dat je een stuk autonomie moet afgeven, bijvoorbeeld op dit domein, dan is er vaak veel meer terughoudendheid. Ja, een beetje het traditionele Europese spel, zou ik bijna zeggen. Maar het is inderdaad cruciaal dat die kapitaal markt, dat daar meer eenheid komt om inderdaad te bereiken of te stimuleren datgene wat Esther aanhaalt. Die diversificatie, bredere spreiding van financieringsbronnen.
Luc, laten we de terughoudendheid van ons afwerpen en het nog even hebben over de aandelenmarkt. Want ook daar had het IMF woorden voor over. Die is oververhit. Zelfs een voorzichtige vergelijking met de internetbubbel werd gemaakt. De zoektocht naar rendement die steeds extremer wordt. Beleggers die gewoon rustig in luchtvaartmaatschappijen stappen. Particulieren die op de een of andere manier via de overheid ondersteund worden en iets met dat geld moeten, dus maar naar de beurs gaan en volledig het zicht op de risico's kwijt zijn. Hoe groot is dat overkoepelende risico dan, als risico geen prijs meer heeft en nauwelijks gezien wordt?
Ja, nee, je kan, als je kijkt naar aandelen bijvoorbeeld, je kan bezwaarlijk zeggen dat aandelen goedkoop zijn. Hè. De traditionele waarderingsparameter, de koers-winstverhouding, ja, in de VS zit die op 24 ongeveer, in Europa op 17, 18. Dat is zeker in de Verenigde Staten significant boven het lange termijn gemiddelde. Anderzijds, kijk, als je een belegger bent, grote of kleine belegger, in essentie heb je maar de keuze tussen drie dingen. 1. Cash, 2. Obligaties, geld uitlenen, 3. Deelnemen aan de economie, entrepreneur zijn, aandelen. Ja, die cash en die obligaties, daar moet je niet heel veel van verwachten. Dat derde, dat entrepreneur zijn, ja, dat wordt al fors ingeprijsd. De koers-winstverhoudingen bijvoorbeeld zijn tamelijk hoog. Anderzijds zijn we wel op weg, laat ons daarvan uitgaan, naar een relance van de economie, naar een herstel van de economie, met ook navenant stijgende bedrijfswinsten opnieuw. En als je die relatieve keuze gaat maken als belegger in een gespreide portefeuille, dan nogmaals, absoluut gezien aandelen niet goedkopen, maar relatief gezien valt dat best mee. En dan de vergelijking met de internetbubbel van rond de eeuwwisseling. Neem technologieaandelen. Zijn die duur geprijsd? Ja.
Ja.
Maar er is wel een significant verschil met rond de eeuwwisseling. Toen maakten die jongens geen winst. Toen was het bijna puur op hoop dat er gekocht werd. Nu zijn die waarderingen hoog. Maar er is ook een hoge winst en vooral er is ook een hoge winstgroei. Dus moeten we dat in de gaten houden? Is het sentiment wel heel positief met weinig ruimte voor ontgoochelingen? Zonder twijfel. Is dat per definitie de voorbode voor een structurele berenmarkt met ook significante effecten op de reële economie? Ja, dat zou ik toch niet durven zeggen op dit moment.
We gaan naar iets anders wat groot en hoog is.
Zaken doen.
Namelijk het spaartegoed van alle Nederlanders. De Nederlandse Bank heeft dat naar buiten gebracht. Het gaat om 487 miljard euro. Esther Barendrecht, hoofd van Rabo Research, en Luc Abe, hoofdeconoom van Landschot Bankiers. Ja, welk aandeel is van jou, Esther, van die 487 miljard?
Altijd te weinig.
Altijd te weinig. Nou, laat ik het dan iets omvloerster vragen. Ben jij ook meer gaan sparen? Misschien wel noodgedwongen.
Ja, jawel, dat toch wel. En ik denk, hè, wat hier natuurlijk achter zit aan die toestroom van de miljarden op de spaarrekeningen. Het zijn natuurlijk een aantal factoren. Nou, ten allereerste, de overheid heeft natuurlijk enorm geholpen om het inkomen van de bevolking op peil te houden. Hè, via onder andere de loonsteun. Daar hebben in het begin van de crisis zo'n 2,5 miljoen mensen zijn daarmee geholpen in die eerste golf. Dus dat heeft natuurlijk geholpen. En ten tweede, ja, mensen konden eenvoudigweg minder uitgeven. Want we gingen minder op vakantie en we gingen niet naar concerten of restaurants of in veel mindere mate. Nou ja, en dan is er misschien nog een derde factor. En dat is ook dat mensen wellicht toch ook iets voorzichtiger zijn met hun uitgaven. Dus voor sommigen zal ook gelden van wellicht kunnen ze misschien wel wat meer uitgeven, maar denken ze toch van nou, met die economische situatie om me heen ben ik liever wat aan de veilige kant. Ja, dus ik denk die factoren die samen zorgen voor die enorme toename van die spaartegoeden.
Ja.
Is het natuurlijk ook wel weer extra belangrijk dat de overheid intussen de economie blijft steunen. Want ergens moet er wel geld rollen.
Dit is wat president Klaas Knot van de Nederlandse Bank daar gisteren over zei in Buitenhof.
Ik denk dat dat betekent dat mensen toch de intentie hebben om een aantal gemiste dingen te gaan inhalen. En dat is denk ik goed nieuws. Hè. Dat past weer in dat optimisme voor de tweede helft van het jaar. Maar het is natuurlijk wel zo, hoe langer dit duurt, hoe meer er nog weer op die buffers moet worden ingeteerd. Zijn die buffers er nog? Of gaan er misschien toch nog een paar over het randje?
Laat ik beginnen, Luc, bij het begin. Namelijk de verwachting dat er zoiets gaat ontstaan als inhaalgroei. Ben jij daar ook zo zeker van als Klaas Knot?
Ja, het gaat over de toekomst, dat kan je nooit zeker zijn. Maar ik acht het wel zeer waarschijnlijk, inderdaad. Dat zag je in het derde kwartaal vorig jaar al, bijvoorbeeld. Die economie ging opnieuw wat open. En onmiddellijk zag je daar een fors patroon van uitgaven die groei weer fors opkrikte. Een anekdotisch voorbeeldje. Toen bij een van de vorige beperkende maatregelen premier Rutte zei van je mag, let op met vliegen, maar je mag wel naar Curaçao. Ik denk dat er op iedere website die tickets naar Curaçao boekte, dat al die servers ontploften op dat moment. Dat illustreert op het moment dat er opnieuw dingen gaan kunnen. Er is een enorme honger om die dingen opnieuw te gaan doen. En inderdaad, wat Klaas Knot zei, van eigenlijk zegt hij, er staat een tsunami van geld klaar om opnieuw uit te geven, het geld opnieuw te laten rollen. Voorwaarde is wel natuurlijk dat er ondertussen geen te blijvende diepe littekens in de economie worden geslagen.
Nou, en je moet je natuurlijk afvragen, voor sommige zaken gaat het gewoon niet. Je gaat niet twee keer naar de kapper. Je gaat één keer wat uitgebreider naar de kapper en daar betaal je dan een coronatoeslag voor wellicht. Maar een kapper heeft natuurlijk niet twee keer dezelfde klant, denk ik, Luc. Dus het gaat niet altijd op. Inhaalgroei is maar een relatief verschijnsel.
Nee, zeker ik niet. Ik ga heel weinig naar de kapper. Maar dat is zo. Een stuk van die economische schade gaan we nooit meer inhalen. Hè. Het effect daarvan op het totale economisch volume, dat blijft nog jaren aanslepen. Maar dat wil. Ik ben wel tamelijk overtuigd. Hè, als we die, wat ik net zei, die diepe littekens, nog diepere littekens, als we die kunnen vermijden, dat we een enorme inhaalvraag gaan krijgen. In Nederland, in Europa. En ook in de Verenigde Staten bijvoorbeeld. Maar dat fenomeen, of die tsunami-golf, wellicht nog veel hoger gaat zijn, gegeven het overheidsbeleid daar.
Ja. Esther, waarom wordt er eigenlijk niet of nauwelijks extra afgelost op hypotheken?
Ja, dat is een interessante vraag. En ik denk het antwoord is, ja, of mensen willen het dus uit zekerheid graag liquide houden, dat geld. Ze houden het graag bij de hand. Of inderdaad, omdat ze het juist bij de hand willen houden om zo snel mogelijk weer uit te geven. En al die dingen die ze hebben gemist het afgelopen jaar. En ik denk beide kan waar zijn.
Kun je nu nog zorgen? Sorry Luc, ja, ga je gang.
Ja, sorry, als ik daarop mag aanvullen. Ik denk ook dat mensen hebben ook geen prikkel gekregen om hypotheken sneller af te lossen. Als je vergelijkt met de crisis van 12, 13 jaar terug, toen was het een woningcrisis. Hè, daar was de oorzaak of een oorzaak van de problemen. Dat is er nu niet. Je ziet dat die woningmarkt zich heel goed gehouden heeft. Sterk, hè, die is nog verder gestegen. Hè. Dus vanuit die hoek is er ook geen prikkel geweest voor mensen, denk ik, om eens te kijken naar die hypotheek.
Is er nog iets te verzinnen waardoor dat spaargeld, dat daar nu werkloos staat te zijn, dat eigenlijk nauwelijks rendeert, om dat in beweging te krijgen? Bijvoorbeeld via een overheidsmaatregel. Laat ik zeggen, je gaat spaargeld, Esther, ik noem maar wat controversieels, je gaat het belasten. Zou dat nog kunnen werken?
Ja, nou ja, ik bedoel, het wordt in principe al belast, hè, spaargeld boven bepaalde drempels. En uiteindelijk de rente is natuurlijk ook ontzettend laag. En als je dan de inflatie nog meeneemt, dan wordt het helemaal een droevig verhaal voor spaarders. Dus ik denk dat op zich de prikkels vanuit die hoek eigenlijk al wel genoeg wijzen op uitgeven.
Dan zou je nog beter kunnen gaan aflossen, hè, als je dan toch iets moet. Zo klinkt het dan, dan kan je beter nog hypotheek aflossen.
Dan kom je terug op dat eerste punt. Nee, maar ik denk uiteindelijk, waar we natuurlijk met z'n allen op zitten te wachten, is toch perspectief om deze crisis uit te komen en dan ook weer investeringsgroei. En je hoopt gewoon heel erg dat ook bedrijven weer durven te gaan investeren. En dan kan het ook het spaargeld daar nuttig voor ingezet worden. Dat zou fijn zijn.
Laten we naar de rekening van de overheid. De staatsschuld. Minister Hoekstra van Financiën meldt dat het waarschijnlijk is dat de staatsschuld op meer dan 60% van het BBP uitkomt. Hij noemde 61%. En andere voorzichtigingen, ramingen komen dan weer uit op 65%. Dat komt door de kosten van de staatssteun aan de economie, de steunpakketten. En ook de toeslagenaffaire is expliciet genoemd. Hoekstra ligt daar niet zo wakker van.
Volgens mij is het belangrijkste op de korte termijn juist om ervoor te zorgen dat die economie zo goed mogelijk en zo snel mogelijk weer open kan. En dan veel van de opgelopen schade weer kan herstellen. En ik denk eerlijk gezegd dat het niet verstandig is om dan op korte termijn te gaan bezuinigen. De andere kant van het verhaal is wel, daar moet je wel eerlijk over zijn. Er is nog zoveel onzeker en de schade is zo groot. En dat iedereen die belooft dat dat sowieso nooit zal hoeven, dat die een fabeltje vertelt.
Luc, wat ik al zei, Hoekstra lijkt er niet zo heel erg van wakker te liggen, die oplopende staatsschuld. Want de 60%, dan ben je toch ook wel het braafste jongetje van Europa. En tegelijkertijd waarschuwt hij hier weer, het moet wel een keer worden terugbetaald. Welke kant van het verhaal is op dit moment meer waard?
Het eerste, duidelijk het eerste. Hè. Ik zou echt niet weten voor een land met een verdienmodel als Nederland waarom een schuld van 60, 61 of zelfs 75, 80% een probleem zou zijn. Eén vanwege je verdienmodel. Hè, dus investeerders gaan altijd wel vertrouwen hebben om aan redelijke voorwaarden schuld te herfinancieren. Twee, je hebt die centrale banken natuurlijk. En dan het terugbetaalargument. Ja, ik zeg niet dat je die geld aan ramen en deuren moet buitengooien aan eender wat. Hè. Maar landen moeten niet per definitie hun schuld terugbetalen. Landen herfinancieren hun schuld. En op dat moment, om aan gunstige voorwaarden te kunnen herfinancieren, is het belangrijker dat je verdienmodel nogmaals, je stevigheid, je flexibiliteit, je competitiviteit van je economie, dat die op orde is, dan dat het schuldniveau 75 of 65...
Maar wordt er bij dat herfinancieren niet ook gekeken naar het niveau van je schuld?
Als je verdienmodel dit is, als je competitiviteit dit is, dan maakt het volgens mij echt niet uit of je schuld 80 of 70% van je BBP is. Dat is in deze, denk ik, ik kan niet zeggen niet relevant, marginaal relevant.
Esther, sta jij er ook zo ontspannen in?
Ja, voor Nederland eigenlijk wel, hoor. Dus ik ben het eens. Kijk, die 60% is toch een redelijk arbitrair cijfer. Dat hebben we in Europa ooit met elkaar afgesproken. Nou ja, aan het begin van de coronacrisis hebben we ook met elkaar afgesproken dat we daar nu even niet naar kijken. Ik denk de uitdaging zal meer zijn om het weer samen eens te worden, ja, over een nieuw kader voor de lange termijn, waar alle Europese landen, ja, geloofwaardig aan kunnen bijdragen. En dat vind ik een grotere zorg dan of Nederland nou, op welk percentage Nederland nou binnenkort precies uitkomt.
Dus toch nog even als vraag. Ik heb even de staatsschuld van Italië opgezocht. Het is 134,8%. En Esther, jij staat dus ook op het standpunt dat percentage zelf niet zo heel veel uitmaakt. Maar het probleem zit er meer in dat je en een hoge staatsschuld hebt en daarbovenop met name dan ook een economie die niet competitief is.
Ja, dus kijk, uiteindelijk gaat het om de dynamiek rond die schuld. Dus de beweging, waar gaat het heen? En het probleem van de Italiaanse staatsschuld is dat die al jaren stijgt. En dat eigenlijk wat voor Nederland geldt, hè, dus dat we eigenlijk harder groeien dan onze staatsschuld, dat is voor Italië juist andersom het geval.
Ja, ja.
Die staatsschuld, mede door de financieringskosten, groeit harder dan de economie. En dat is wel iets wat je echt moet zien te keren. Want anders heb je gewoon een onhoudbare schuld.
Maar als dat gelijke tred houdt, dan hoef je daar geen zorgen over te maken, denk ik. Dan Hoekstra, Luc, tot slot zegt wel dat die steunpakketten, hè, waar nu driftig aan gewerkt wordt, nu weer 7,6 miljard... en in totaal ligt dat ook al op de tientallen miljarden, dat je dat niet moet gaan beschouwen als gratis geld. En jij zei net ook, gooi het niet zomaar het raam uit. Is dat wel de perceptie op dit moment? Al, laat de overheid maar schuiven, dan komt het wel goed?
Ja, nee, tuurlijk. Ik bedoel, niemand beweert dat je eender schuld kan opbouwen voor eender wat. Hè. Maar je hebt eigenlijk, als je dagelijks je courante uitgaven, je dagelijks huishoudboekje als land, ja, daar moet je kijken dat uiteindelijk niet, dat je niet meer uitgeeft dan er binnenkomt. Maar als je schulden hebt die je groeipotentieel of schulden maakt om je groeipotentieel op lange termijn de hoogte in te duwen, hè? De traditionele voorbeeld van infrastructuur. En dan is die schuld geen probleem, dan verhoogt dat je groeicapaciteit als economie. En dan heb je nu de tussenweg. Ja, je zou bijvoorbeeld kunnen denken op dit moment, kijk, de schulden die bedrijven hebben bij de Belastingdienst, ja, als je die gaat kwijtschelden en daardoor meer staatsschuld gaat opbouwen, ja, kan je dat ook niet als een investering beschouwen, hè? Zodanig dat je economisch weefsel geen te diepe littekens krijgt die onnodig zouden zijn. Maar kan je dat spelletje, kan je dat eeuwig volhouden? Ja, nee, tuurlijk niet. Hè? Er is ergens een grens aan. En nogmaals, rabe deuren buiten flikkeren is niet de bedoeling.
Maar voor nu heeft het economenpanel alle problemen opgelost. Dank daarvoor, het was weer een verhelderend half uur. Luc Abe, hoofdeconoom van Van Lanschot Bankiers, en Esther Barendrecht, hoofd van Rabo Research. Zometeen is Paul Iske te gast, de Chief Failure Officer van het Instituut voor Briljante Mislukkingen. Hij analyseert het briljante plan om camera's met gezichtsherkenning in te zetten in een verzorgingstehuis.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.